Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeentewezen, hemelvaartsdienst vanmorgen zetten wij voort door samen te zingen van Psalm 24, het vijfde vers. Verhoogd o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. En wat er volgt in vers 5 van Psalm 24. Gebeden aan het begin van de dienst van vanmorgen belijden we ons geloof met de woorden van zondag 18 uit de Heidelbergse catechismus. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 75, het eerste vers. In aansluiting daarop lees het Hemelvaartsevangelie Handelingen 1, de verzen 1 tot en met 14. Handelingen 1, de verzen 1 tot en met 14. Eerste geloofsbelijdenis en in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel? Het antwoord dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmermeer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat hij, als het hoofd, ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Lezen wij nu Handelingen 1, de eerste 14 versen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 47, de versen 1, 3 en 4. Juicht, o volken, juicht, hand klapt en betuigt. En wat er volgt in de versen 3 en 4, Psalm 47, versen 1, 3 en 4, ondertussen wordt er gecollecteerd.
Thank you.
gemeente, jongens en meisjes. Er is ook vanmorgen weer een bijzondere dienst. Het is vandaag de Hemelvaartsdag. Dan denken we eraan terug dat de Heer Jezus 40 dagen na zijn opstanding uit de doden weer terug is gegaan naar de hemel. Want daar gaat het ook over in de tekstwoorden waar we vanmorgen bij willen stilstaan. Tekstwoorden voor deze hemelvaartspreek, die vinden wij in ons voorgelezen Bijbelgedeelte, Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14. Ik lees alleen vers 9 nog eens, Handelingen 1, vers 9. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de hemelvaart van Christus. Van het verband waar de tekstwoorden voorkomen, 3 aandachtspunten. Eerst het onderwijs voor de hemelvaart, de versen 1 tot en met 8. Daarna als tweede het feit van de hemelvaart, vers 9. Als derde troost vanuit de hemelvaart, versen 10 tot en met 14. Dus het thema is de hemelvaart van Christus. Het onderwijs voor de hemelvaart, het feit van de hemelvaart en de troost vanuit de hemelvaart. Onze eerste gedachte is het onderwijs voor de hemelvaart. Gemeente, jongens en meisjes, het is nog vroeg op deze donderdagmorgen in Israël. Veel mensen zien nog niet op straat, maar toch lopen daar al wel de Heer Jezus met zijn discipelen. In gedachten zien we ze gaan, de Heer Jezus met zijn discipelen samen. Ze lopen de stad Jeruzalem uit. Al snel komen ze in de bekende omgeving van de voet van de Olijfberg. En wat is dat fijn. Zo wandelen met de Heer Jezus hebben ze al wel vaker gedaan en nu weer. Ze zijn blij dat hun meester weer leeft. En dat hij weer dicht bij hen is. Ze hebben eigenlijk best nog wel veel vragen. De Heer Jezus, die had gezegd, jullie moeten in Jeruzalem blijven. Daar moeten jullie wachten op de Heilige Geest. Maar dat woord van de Heer Jezus, dat begrijpen ze niet. De Heilige Geest, zal hij bij hen komen? Jezus is toch bij hen? Dan is het toch genoeg? Dat de Heer Jezus verteld had dat hij naar de hemel terug zou gaan, zijn ze totaal vergeten. Ze vragen het. Heer, zult u straks in Israël koning worden? In gemeente denk ik niet te snel bij uzelf. Wat dom van deze discipelen. Want met deze vraag laten ze in ieder geval zien dat ze de nodige Bijbelkennis hebben. Ze wisten vanuit het Oude Testament, bij de beloofde overvloed van de Heilige Geest hoort ook zoiets als de opbloei van het oude rijk van de Messias. Denk aan de bekende profetie van Joël. De Heer Jezus had het over de overvloed van de Geest. En dus komt dat rijk er vast ook aan. Maar de discipelen hebben de Heer Jezus toch niet goed begrepen. Zo blijkt uit een vraag in vers 6. Calvijn zegt zelfs dat er evenveel dwalingen als woorden in deze vraag van de discipelen zitten. Dat is een beetje cru. Maar duidelijk is wel dat de discipelen denken dat Israël weer een belangrijk land zal worden. Met de Heer Jezus als koning. En dat is niet zo, legt de Heer Jezus geduldig uit. Denk ons in gemeente, wat het voor de Heer Jezus betekend moet hebben. Hij had al zo vaak gezegd hoe het zat. Maar het lijkt maar niet tot ze door te dringen wat hun meester bedoelt. De Heer Jezus zegt er nog eens bij in vers 7. De tijden en de gelegenheden zijn in Gods hand. Zeker. Er is de roeping van een kind van God om zijn eigen tijd te doorzien. Maar de tijden die in de hand van de Vader zijn, die blijven voor de Vader. Hoe dat verder ook zij, de Heer Jezus legt het nog eens uit, discipelen, jullie moeten wachten op de uitstorting van de Heilige Geest, want die zal binnenkort komen. Daardoor zal er best wel veel veranderen, want de Heilige Geest zal jullie helpen om over mij te vertellen. De Heilige Geest, die zal komen wonen waar die eerder al werkte, en op een veel rijkere en veel overvloedigere manier zijn werk gaan doen. Want dan zal het evangelie van de verlossing van zondaren uitgaan tot alle volkeren. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen en dan zal dat allemaal gaan gebeuren. Dan zult u mijn getuige zijn. Niet alleen in Jeruzalem, maar daarna ook in geheel Judea en Samaria en tenslotte ook tot aan de uiterste einden van de aarde. En als hij dit gezegd had, laten we met elkaar eens over nadenken over het onderwijs voor de hemelvaart. Want dan gaat het onderwijs over de belofte van de Heilige Geest. Die zal straks met Pinksteren komen, waarop het evangelie wereldwijd verkondigd worden zal. Heer Jezus, die zegt nog eens dat de discipelen daarbij ingeschakeld zullen gaan worden. Ze waren al eerder door de Heer Jezus als visser van mensen geroepen, nu ruim 3 jaar geleden. Jaren daarna hadden ze een goede tijd gehad met de Heer Jezus. Nu zal binnenkort de Heilige Geest ook echt over hen komen en in hen komen en op een rijkere, meer overvloedige manier werken. Als je daarover nadenkt, dan merk je dat er eigenlijk toch nog iets is wat op vervulling wacht. Simpel gezegd, het verhaal van nu tot aan Pinksteren straks is nog niet af, is nog niet compleet, zou je kunnen zeggen. En dat klopt ook wel. Want jongens en meisjes, denk maar even mee. Heer Jezus, die zegt tegen zijn discipelen dat ze straks na Pinksteren zijn getuigen zullen zijn. Terwijl de Heer Jezus nu nog dichtbij hen is. Getuigen zijn van de Heer Jezus, dat kan toch pas als hij er niet meer is? Hoezo dan de Heilige Geest ontvangen en getuigen zijn? Dat kan toch alleen maar aan de orde zijn als de Heer Jezus zelf niet meer bij hen is? En dat klopt, want dan merk je wat er nu nog aan ontbreekt. Dat wat nog op vervulling wacht. Is het weggaan van de Heer Jezus, is de hemelvaart van de Heer Jezus. Want dan pas kan de belofte van Pinksteren en het getuige zijn vervuld worden. Op die manier heeft ook Jezus zelf het gezegd in de tijd van de omwandeling op aarde. Johannes 16, vers 7 bijvoorbeeld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. De trooster, Johannes 16, is diezelfde Heilige Geest waarover nu wordt gesproken. Die Heilige Geest wordt in Handelingen 1 nog een keer beloofd. Maar hij zal pas kunnen komen wanneer de Heer Jezus is teruggegaan naar de hemel. Gemeente, merkt u het? In het onderwijs van de Heer Jezus voor de hemelvaart zit het feit van de hemelvaart als het ware onuitgesproken opgesloten. Terwijl dat nu zo heel dichtbij gekomen is. Je leest in Handelingen 1 vers 8 de laatste belofte van de Heer Jezus aan zijn discipelen. Maar u zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Want dan is het terugkeer van de Heer Jezus, de hemelvaart, de terugkeer van de borg en van de middelaar naar de hemel. Heer Jezus, die gaat terug naar de hemel. Met alles wat hij in zijn lijden en sterven en opstaan uit de doden voor de kerk heeft verdiend. Als de grote overwinnaar die zijn werk volledig heeft gedaan. Dan zie je in de hemelvaart ook dat God er echt tevreden mee is geweest. God laat zien dat hij het werk van de Heer Jezus accepteert. Dat hij dat aanvaardt. Want dan is de basis gelegd voor het vervolg. Dan kan en dan zal met Pinksteren de Heilige Geest worden uitgezonden door de Vader en door de Zoon. Om alles waarvoor de Heer Jezus heeft gezorgd ook thuis te brengen in de harten van mensen voor wie hij dat deed. Dan zal de Heilige Geest dat dus ook gaan toepassen. En gemeente, in dat licht staat nu het onderwijs voor de hemelvaart. De Heer Jezus onderwijst in de noodzaak van de hemelvaart. Opdat u daarna mijn getuige zult zijn. Opdat het werk in mijn koninkrijk voortgang hebben zal over de hele wereld. De geschiedenis van het heil moet verder. En die gaat ook verder. De hemel moet Christus wel ontvangen tot de tijd van de wederoprichting van alle dingen. Het evangelie moet daarom verkondigd worden. Want dan gaat het voort tot aan het einde. Tweede is het feit van de hemelvaart, vers 9. Want als hij dit gezegd had, en er volgt het, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen, want als hij dit gezegd had. Jongens en meisjes, de Heer Jezus, die is klaar met praten. Dat is wat. Hij is nu klaar met praten. De laatste dingen die zijn gezegd, laatste klanken van de woorden echoen na in de oren van de discipelen. De discipelen, die kijken de Heer Jezus liefdevol aan. En laten die woorden nog eens rustig tot zich doordringen. En dan komt de Heer Jezus ineens in beweging. Jongens en meisjes, niet dat hij met zijn vandaan loopt, zo niet. Hij bukt zich ook niet, nee. Terwijl zijn discipelen om hem heen staan en hem rustig aankijken, komt het lichaam van de Heer Jezus in beweging. Het stijgt langzaam maar zeker al maar verder omhoog. Ze zien het voor hun ogen gebeuren. Langzaam maar zeker gaat dat al maar hoger en al maar hoger. Alsof de Heer Jezus met een onzichtbare hand wordt opgetild. En rustig en gelijkmatig
Wordt hij opgeheven, wordt hij opgenomen.
De Heer Jezus,
die stijgt al maar hoger en al maar hoger, richting de hemel, naar boven. Hij wordt als een stipje zo klein. Totdat er een wolk aan komt drijven. Die schuift ervoor en dan is de Heer Jezus uit het zicht, uit het oog verdwenen. Moet je voorstellen, gemeente, kunnen ze niets meer van hem zien. Daarnet stond de Heer Jezus nog bij zijn discipelen. Daarnet sprak hij nog met zijn discipelen. Nu is hij er niet meer. Nu is hij opgevaren naar de hemel. Het feit van de hemelvaart is onze tweede gedachte. Want er zijn in deze woorden een aantal zaken waar we moeten letten. Je leest het. Werd hij opgenomen. Ik leg de nadruk bewust op dat woordje werd. De grondtaal laat ook zo zien. Werd. De Heer Jezus is in zijn hemelvaart, met andere woorden, passief geweest. Alsof Lucas hier in de handelingen vooral naar voren laat komen dat de Heer Jezus niet zozeer zelf naar de hemel is teruggegaan. Dat is ook wel zo uiteraard. Maar nu vooral dat hij werd opgenomen. Lucas is het belangrijk om te laten zien dat God de Vader zijn Zoon, de Heer Jezus, opneemt in de hemelse heerlijkheid. Jongens en meisjes, God, hè, die tilt zijn Zoon op. Staat in de grond dan eigenlijk, hij werd opgeheven van de aarde. De Heer in de hemel, die heft zijn Zoon op en zegt dan eigenlijk tegen zijn Zoon, kom nu maar thuis, want uw werk op aarde is klaar. God de Vader neemt zijn Zoon, de Heer Jezus, nu weer tot zich. En dat, nadat hij ruim 33 jaar geleden naar deze aarde zond, om als baby in Bethlehem echt mens te worden. Met andere woorden, dat is dus in die echte goddelijke en echte zondeloze menselijke natuur als waarin hij op deze aarde is geweest. Denk je erover na, gemeente? De grote hoge priester, die komt nu weer thuis in zijn tempel. De eeuwige koning gaat naar zijn troon, nog intiemer, het kind gaat terug naar de Vader. Dat volgende, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, staat er dan. Maar jongens en meisjes, waar naartoe dan? De Heer Jezus, die is met de hemelvaart naar de hemel gegaan. Let er maar wel op dat Lucas dat in vers 9 zo niet opschrijft. We weten het wel, vanuit vers 10 en 11, dat het zo is. Maar in vers 9 zelf wordt daar niet over gesproken. Wat denk je, jongelui? Een vergissing van Lucas misschien? Nee, het is geen vergissing. Lucas laat juist op een heel consequente manier het feit van de hemelvaart opkomen vanuit het gezichtspunt van de discipelen. Simpel gezegd, alsof Lucas er zelf bij staat en het zo dus ook voor zijn ogen ziet gebeuren. Lucas beschrijft heel nauwkeurig wat met het oog te zien was en wat de discipelen zelf ook gezien hebben. Lucas schrijft dus niet op wat discipelen hebben gehoord. Hij schrijft ook niet op wat de discipelen hebben geconcludeerd. Dan zou het allemaal nog de tweede hand zijn. Nee, nader valt erop wat de discipelen met hun eigen ogen zagen gebeuren. Lucas benadrukt daarmee dat de discipelen echte getuigen zijn. Echte getuigen zijn van het feit van de hemelvaart van de Heer Jezus. Ze waren erbij. Ze zagen met de eigen ogen gebeuren. En juist dat maakt een getuigenis van het feit van de hemelvaart in zijn eenvoud en in zijn soberheid zo krachtig en ook zo geloofwaardig. Zodat ook vandaag niemand aan de betrouwbaarheid van dit ooggetuigenverslag van Lucas hoeft te twijfelen. En ook wij zouden weten dat de Zoon van God, hoewel hij op aarde niet meer te zien is, leeft in de hemel. Want terwijl de Heer Jezus opvaart naar de hemel, staan zijn discipelen naar boven te kijken, hè, begrijpen. Die staan naar boven te kijken. Wat denkt u, gemeente? Wat zou er door hen heen gaan? Ze kijken. En ze kijken allemaal naar boven. Totdat die wolk eraan komt. En die wolk ervoor schuift. Jongens en meisjes. Waar denk jij aan bij een wolk in de Bijbel? Even meedenken. Dan denk je inderdaad aan die wolkkolom bijvoorbeeld, Oude Testament. Dat was toen het teken van de aanwezigheid van God bij zijn volk Israël. Hier dan weer een wolk, en gemeente weer een wolk. Als een teken dat de Vader zijn kind als het ware tegemoet gaat. Om hem met eer en heerlijkheid te ontvangen. De hemel komt hem eigenlijk tegemoet. Dan zie je ook het andere van die wolk. De discipelen zien de Heer Jezus dan niet meer. En dat klopt ook. Alsof de Heer mij zeggen wil, die intocht in de hemel zelf, die zou voor jullie te groot, te wonderlijk zijn. Want gemeente, ook wij wandelen als het goed is, niet door aanschouwen, toch? Maar door het geloof. Zo gaat de Heer Jezus terug naar de hemel. Jongens en meisjes, dan is hij weg van de aarde, waarop hij leefde, leed, stierf, weer opstond uit de doden. Weg van deze aarde, waarop hij zich levend vertoonde in verschijningen. Weg van deze aarde. Om zo die hemelse heerlijkheid in te gaan, die jaren daarvoor verlaten was. De gemeente meneer Lucas, de feiten op deze manier opschrijft, dan trekt hij eigenlijk een grens. Voelt u dat? Dan trekt hij eigenlijk een grens. Meer dan dit moeten wij niet willen weten. Het gaat nu in de Bijbel om Christus, die in de hemel vaart, de kroon ontvangt op zijn werk. Hij werd opgenomen, terwijl zij het zagen, de Vader is helemaal tevreden met het werk van zijn Zoon. Het werk van de Heer Jezus, de middelaar tussen God en mensen, is nu klaar. En daarom is er nu voor de Heer Jezus opnieuw een plaats in de hemel. aan de rechterhand van God zijn Vader, de plaats van de eer. Gemeente jongelaar, Lucas laat met nadruk zien dat de hemelvaart echt gebeurd is. Zichtbaar voor de ogen van zijn discipelen en vanaf een hele concrete, bepaalbare plaats. En dat tegen de achtergrond van zojuist, verzacht, jullie zullen mijn getuigen zijn. En nu de omslag, gemeente. Horen wij daar dan ook al bij? Bij die getuigen van de hemelvaart. En misschien zeg je dan bij jezelf, maar hoe kan dat dan vandaag? Jongelui, de hemelvaart is geweest en gebeurt toch niet opnieuw. Dat is waar. Net als alle andere heilsfeiten is het feit van de hemelvaart eenmalig en gebeurt dat niet nog eens. Maar let er dan op dat mensen vandaag door het geloof net zoveel vastheid in ontvangen als toen. En dan getuigen zullen zijn. Want dan komt het toch al dichtbij. Al degenen die met kerstfeest door de woorden van de Bijbel heen gebracht werden bij het wonder van een geboren zalig maken voor een geboren zondaar, ontvangen met Goede Vrijdag onderwijs in het wonder van de volkomen betaling door de Heer Jezus in mijn plaats en voor mijn zonde. Met Pasen gaat het dan glanzen. Daardoor ga ook ik vrij uit. Je wordt opgewekt tot een nieuw leven. Je staat dan ten opzichte van God in de rechten, in de goede verhouding en met hemelvaart ontvang je hem als koning over je leven terug, jongelui. Nu word je door hem geleid, door hem geregeerd vanuit de hemel. Op die manier kom je na het onderwijs voor de hemelvaart, via het feit van de hemelvaart, uit bij de troost vanuit de hemelvaart. En dat is de derde. Eerst gaan we samen zingen. Het eerste vers van Psalm 97. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En wat er volgt in vers 1 van Psalm 97. Gemeente, de hemelvaart van Christus, eerst het onderwijs voor de hemelvaart, daarna het feit van de hemelvaart, nu als laatste derde de troost vanuit de hemelvaart. Jongens en meisjes, we gaan in gedachten nog een keer terug naar de Olijfberg, net buiten Jeruzalem. Daar staan de discipelen. De Heer Jezus werd zojuist opgeheven van de aarde. Ze zagen het voor hun ogen gebeuren. Rustig keken ze hem na, totdat die wolk ervoor schoof. Jongens en meisjes, je hebt misschien op school een lied daarover geleerd. 11 mannen staan bijeen. Ze kijken naar omhoog. Daar gaat hun meester heen. Nu is hij uit het oog. En dan staan ze daar verbaasd. En verdwaasd naar boven te kijken. Aan de grond al kun je merken, hè, dat dit toch wel even heeft geduurd. Ze kijken. En ze kijken. En zeggen een poosje niets. Je proeft er ergens iets van die verwarde gevoelens en gedachten in. Ik kan het begrijpen ook. Net was hij nog bij ons. Nu is hij weg. Gemeente, hoe gaat dat? Wanneer wij op Schiphol bijvoorbeeld voor langere tijd van iemand afscheid nemen van wie we houden. Je verstand zegt dit. Je gevoel zegt dat. En ondertussen ligt alles soms totaal overhoop. Weemoedig, onbestemd sta je daar. En toch is het zo. Ergens lijkt het ook hier zo te zijn, jongens en meisjes. Dan horen de discipelen ineens stemmen naast zich. Horen ze dat goed? Jullie Galileese mannen. Jongens en meisjes, wie zijn dat? De discipelen, die kijken verbaasd opzij. En dan zien ze het. Het zijn stemmen van twee mannen in witte kleding. Het zijn twee engelen uit de hemel. Net als op de morgen van de opstanding, brengen ze ook nu weer een boodschap uit de hemel over. Vers 11. Galileese mannen, wat staan jullie en zien op naar de hemel, deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, zoals jullie hem naar de hemel hebben zien heenvaren. Gij Galileese mannen, blijkbaar weten deze engelen goed wie de discipelen zijn. Dan weten ze namelijk van God. Niet alleen deze engelen die bij God vandaan komen, die weten van hen af. Meer nog, God zelf weet van hen af. En wat is dat dan geruststellend en ook troostvol. Deze engelen, met andere woorden, God zelf overbrugt de afstand. Hij komt naar mensen toe, dat is het evangelie. Hij overbrugt de afstand. Hij herinnert aan het begin van zijn eigen genadewerk in deze Galileese mannen. Hij bepaalt ze bij een afkomst en het wonder van genade. En laat weten dat hij ze ook nu kent in hun nood en in hun vragen. Ligt het op manier, gemeente, waarop ten diepste de Heere hier met zulke mensen, met zijn kinderen omgaat? Engelen vragen het. Wat staat u? En ziet u op naar de hemel? U voelt denk ik allemaal wel aan dat daar een bepaalde correctie in zit. Wat staan jullie nu toch te staren en te staren? Weet je nog wat de Heer Jezus verteld heeft? De tijd van de lichamelijke omgang met de Heer Jezus op aarde. Het is voorbij. Verwacht het daarom nu niet meer van de lichamelijke aanwezigheid, maar van de geestelijke aanwezigheid van Christus. Want die is echt niet minder gemeente dan zijn lichamelijke aanwezigheid. Zeker. Hij is nog maar net van jullie heen gegaan naar de hemel. Maar met zijn godheid, genade, majesteit en geest zal hij nooit meer van jullie en van zijn kerk wijken. Laat er dan een wandel met hem zijn, door het geloof, wanneer hij door woord en geest zijn kinderen onderwijzen wil. En jullie discipelen moeten nu eigenlijk naar Jeruzalem. Want omdat Gods werk door zal gaan, moeten ook jullie doorgaan. Dat is wat. Omdat God doorgaat, moeten mensen doorgaan met dat werk waartoe de Heer de geroepen heeft, totdat het doel is bereikt en het einde daar zal zijn. Dat zeggen ze ook, want deze Jezus, die is opgenomen, die zal nu ook terugkomen op dezelfde manier als waarop hij heen ging. Jongens en meisjes, de Heer Jezus, hè, die zal niet altijd in de hemel blijven. Dat zal niet altijd zo blijven. Hij zal terugkomen bij de wederkomst. Net zoals de Heer Jezus nu omhoog ging, totdat die wolk ervoor schoof, zo zal hij ook weer terugkomen uit de hemel. Deze Jezus. Die naam kreeg hij van Jozef in opdracht van God. Die naam stond ook boven het kruis. Deze Jezus is opgenomen in de hemel. En die zal op precies dezelfde manier terugkomen. Gemeente, begrijpt u nu waarom dat feit van die tweede gedachte, waarom dat zo ontzettend belangrijk is? Dat kun je niet missen. Het feit is de basis van de troost. Het was allemaal zo gedetailleerd en zo levensecht en zo waar. En zo zeker, want zo zal het ook straks zijn in de manier waarop hij terugkomen zal bij de wederkomst. Zijn verblijf in de hemel is blijkbaar niet definitief, maar die is tijdelijk. Daar komt een keer een eind aan. Jezus is niet alleen de weggaande aan wie je mooie herinneringen overhoudt. Nee. Hij is voor degene die hem door het geloof leren verwachten, ook de komende. Want dat is de troost waar deze engelen op wijzen. Toen en ook nu, sinds de hemelvaart van de Heer Jezus, gaan wij zijn komst tegemoet. En gemeente, is dat dan ook echt een troost voor ons? Verlangen wij daar wel eens naar? Jongens en meisjes, denken jullie daar ook wel eens aan?
kijken jullie zo wel eens omhoog naar de lucht. Heere Jezus, komt u al? Komt u al? O Heere Jezus, waar blijft u toch? Een herkenbaar voorbeeld. In een goed huwelijk zal het zo zijn dat man en vrouw elkaar missen. Als ze voor een poosje niet bij elkaar zijn. Dat missen wordt alleen maar sterker naarmate de afwezigheid duurt. Het beeld overbrengen is niet zo moeilijk. In de Bijbel wordt de relatie tussen de gelovigen en de Heer Jezus wel vaker vergeleken met een huwelijksrelatie. En hoe ervaren we dan wanneer de Heer Jezus er niet is, maar wel komen zal? Het zijn nog altijd typisch de kinderen van God. De gelovigen die, als het goed is, naar zijn komst uitzien. Want je bent in liefde aan hem verbonden geworden. En dan kun je niet meer zonder hem. Zeker. Wanneer je vandaag om je heen kijkt, dan zie je daar soms zo weinig van op deze wereld. En helaas weet ik dat de praktijk onder de kinderen van God onder ons wel eens anders is. Zal bij mezelf houden. De zonde van de liefdeloosheid en van de aardsgezindheid en van de wereldgelijkvormigheid, een zwak geloof, een onstandvastige levenswandel. Het houdt je in het leven met de Heere letterlijk laag bij de grond. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Laat toch ons kinderen toch beseffen dat het niet om het even is hoe ons leven is in de heiligmaking. Een nabij leven. Een voorzichtig leven met de Heere. Dat is een leven waarin dit verlangen ook levend hoort te zijn. Laten we vooral de vraag voor onszelf beantwoorden. Wie verwacht ik nu bij de wederkomst van Christus? Zeggen we ook al op goede gronden, ik verwacht dan hem die mijn ziel zo intens lief heeft. Dan verwachten we hem die werd opgenomen. Of zondag 19, dan verwachten we even dezelfde, die zich tevoren ook om mijnent wil, voor het gericht van God gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft. En wat is het dan toch tot troost? In jezelf, hè? Hield je voor God vanwege al je zonden geen bestaansgrond meer over. Maar die kreeg je terug in de Heer Jezus. Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daar gaat het glanzen die nu in de hemel is. Deze Jezus, voor de aanzicht van zijn Vader, is daar ook mijn voorspreker. Hij is mij daarin voorgegaan, als echt mens, als de garantie. Straks zal die ook mij, als een van zijn lidmaten, tot zich nemen. Want dit zijn de drie grote zaken, die een opvallende plaats in moeten nemen in de ogen van alle ware christenen. Christus stierf aan het kruis voor zondaren. Christus leeft in de hemel als voorspraak. Christus zal wederkomen in heerlijkheid.
En bij die gedachte gaan we de preek afronden. De hemelvaart van Christus, eerst het onderwijs voor de hemelvaart. Daarna het feit van de hemelvaart. En als laatste ook de troost vanuit de hemelvaart. Gemeente, hoe is het dan met ons? Nu zet hij zijn middelaarswerk in de hemel nog voort. Nu nog wel. Maar het is een keer voorbij. Dan is het voltooid. Het profetisch werk. Het getuigenis van het evangelie onder alle volkeren. Het priesterlijke werk. De heiliging van de uitverkorenen. Het koninklijke werk. De toebrenging van al zijn onderdanen. Ver weg en ook dichtbij. Dan komt de laatste trap van Jezus' verhoging, die van zijn wederkomst. Gemeend in alle liefde. Wie hem dan niet oprecht heeft lief gekregen, die zal dan roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem die dan gekomen is. Wie hem dan echter wel oprecht lief heeft gekregen, die zal roepen, zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Want zo zal dat straks dan zijn. Tot in de eindeloze eeuwigheid. Maar vrome volk, in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. O, laat daar toch vaak aan gedacht worden. Laat daar toch veel bij geleefd worden. Onze harten, die worden dan niet ontroerd. Want in het huis van de Vader zijn vele woningen. En Jezus ging heen om daar plaats te bereiden. Amen. Tot besluit van deze dienst. Vers 1 en vers 8 van Psalm 99. God de Heer regeert. En geef dan eeuwig eer. Vers 1, vers 8 van Psalm 99.
Geliefde gemeente, ga erheen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.